Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag nemen we deze podcast op bij de Breda University of Applied Sciences. En we hebben als gast Bas van den Berg van The Hague University of Applied Sciences, ook wel de Haagse Hogeschool genaamd. Welkom Bas in onze podcast. Jij bent op die Haagse Hogeschool Professor Learning for Regeneration. Kun je onze luisteraars uitleggen wat regeneration of regeneratie is?
Ja, zeker. Ook bedankt dat ik hier mocht zijn. Ondertussen is de werktitel overigens iets verschoven. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat van een ouder document komt, maar dat is geen probleem. Als onderzoeksgroep heten we nu regeneratief leiderschap. Mm-hmm. En we focussen ons eigenlijk op het zoeken naar manieren van werken, leren en doen die bijdragen aan het herstel van de aarde. En dat is ook de kern voor ons waar geen regeneratie over gaat. Hoe kunnen we menselijke systemen herontwerpen, herdoen, herontsluiten, zodat ze binnen de grenzen van de planeet passen. En zodat deze bijdragen aan zowel sociaal, maar ook ecologisch herstel. Dus ons uitgangspunt in die zin is echt dat de manier hoe we nu leven eigenlijk voorbij de grenzen gaat. Zowel de morele ondergrenzen van een waardig bestaan, maar ook voorbij de ecologische grenzen van wat de draagkracht van deze planeet is. En als onderzoeksgroep richten wij ons eigenlijk op hoe kunnen we daarbij bijdragen dat mensen in staat worden gesteld, dat systemen in staat worden gesteld om dat niet meer te doen.
Ja. Ja. En hoe moet ik dan dat stuk zien van leren om regeneratief te worden? Mm-hmm. Hoe geef je dat praktisch invulling aan?
Dat gebeurt eigenlijk op twee verschillende manieren. Dus aan de ene kant noemen we dat binnen formeel onderwijs, wat een echte grote tak is in onze groep. En aan de andere kant buiten formeel onderwijs, dan hebben we het breder over leiderschap in andere organisaties. Mm-hmm. En dat uitzicht in verschillende ontwikkelprogramma's, een master specifiek die we nu aan het opstarten zijn, die in september van start gaat, deeltijd en voltijd. Maar ook in bijvoorbeeld een leergemeenschap die we onderhouden voor leiderschap, waarbij zowel mensen uit onderwijs als daarbuiten samenkomen. Ja. En we richten ons daar op een aantal verschillende principes en een verschillende aantal waardes. Nou, die waarden die voor ons centraal liggen aan een regeneratief perspectief zijn er drie. Liefde, moed en presence, wat niet zo heel mooi vertaald naar het Engels. Of tenminste, ik heb de goede vertaling nog niet gevonden. Dus als iemand daarbij kan helpen, hoor ik het heel graag. Maar eigenlijk acteren we regeneratief vanuit drie waarden. Liefde voor de aarde, liefde voor elkaar, liefde voor het potentieel van wat er zou kunnen zijn. Mm-hmm. Met moed, want het is niet makkelijk om dingen anders te doen, om dingen te stoppen te doen ook, maar ook om nieuwe dingen te voeden. En door aanwezig te zijn. Dus aanwezig te zijn, bewust te zijn van wat er aan de hand is. In jezelf, in de mensen om je heen, in het systeem. Die drie waardes gebruiken we als basis om ontwikkelprogramma's op te richten. En dan zijn er een set van principes gepast bij zowel onderwijs als daar breder. Bijvoorbeeld in het onderwijs, een van de principes waar we wat voor ons altijd een uitgangspunt is wat zijn de transitievraagstukken die leven in de regio waar je in gebaseerd bent. Mm-hmm. En hoe kunnen we dat gebruiken als uitgangspunt voor het komen maken van onderwijs in plaats van bijvoorbeeld een stukje theorie.
Ja.
Er zijn nog een aantal andere principes, maar zo werken we dan.
Mm-hmm. En moet ik het ook zo zien dat jullie het proberen regeneratief denken en doen te implementeren binnen alle opleidingen van de Haagse Hogeschool?
Nou, idealiter natuurlijk wel. Mm-hmm. En tegelijkertijd, de Haagse Hogeschool is best een grote hogeschool.
Ja.
We hebben richting de 30.000 studenten en volgens mij iets van 40 opleidingen en nog best wel wat, zeg maar, in oprichting. Mm-hmm. En dan tel ik even de AD's daar nog niet bij. En vanuit een enkele onderzoeksgroep is het gewoon niet realistisch om zo'n enorme organisatie in elke opleiding jezelf te embedden.
Ja.
Dus wat we daarin doen is, we kiezen eigenlijk een aantal faculteiten waarmee wij het sterkste werken. Niet omdat de andere faculteiten daar niet potentieel zitten, maar gewoon omdat ik ook wil voorkomen dat mijn team uit elkaar valt door burn-outs en dat soort dingen. En in onze context zijn dat vooral onze Business, Finance en Marketing faculteit en onze Technologie, Innovation en Society faculteit. Dus de Business faculteit en de Techniek faculteit. En dat komt deels ook door waar we gepositioneerd zitten in een kenniscentrum, wat vooral met die twee takken van sport het meeste werkt.
Ja.
Onze groep bestaat dus ook vooral uit leden uit die twee faculteiten en of externe mensen van buiten de hogeschool.
Mm-hmm.
Daarnaast vind ik persoonlijk ook dat onderzoeksgroepen een belangrijke rol te spelen hebben in het ecosysteem van hun eigen organisatie, maar ook juist, of aanvullend daarop, ook breder. Dus we zijn ook heel erg veel bezig met bijvoorbeeld bijdragen buiten de hogeschool.
Mm-hmm.
Bij conferenties, door het middel van publiceren, dan wel van podcasts, van films, ook van boeken, ook artikelen.
Ja.
Al zijn die niet persoonlijk mijn favoriet, maar goed, dat hoort er soms ook bij.
Mm-hmm.
Dus het is altijd een beetje zoeken naar waar zit de balans tussen een soort van wat je kunt bijdragen in je eigen organisatie en wat je ook kunt bijdragen buiten de organisatie. En in vertrouwen dat er ook andere spelers in het veld zijn die hetzelfde doen. En die misschien wel opleidingen raken in de Haagse Hogeschool waar wij wat minder mee verbonden zijn.
Ja. Deze podcast waarin je nu zit heet De Duurzaamheidstransitie.
Mm-hmm.
En ik vroeg me af, zie jij regeneratie als onderdeel van die transitie? Of is het andersom? Moeten we eerst met z'n allen regeneratief gaan denken en doen? En willen we echt invulling geven aan die duurzaamheidstransitie?
Ten eerste vind ik het een hele interessante vraag. Wat natuurlijk een hele mooie reactie is om voor mezelf meer tijd te kopen om te reageren. Voor mij is het regeneratieve denken is een grondhouding waarmee we aan de slag zouden moeten gaan met grote transitievraagstukken in de maatschappij.
Mm-hmm.
Want als we het alleen hebben over bijvoorbeeld de mobiliteitstransitie, dan mist er voor mij een diepere waarom. Waarom zouden we deze stappen moeten zetten? En dat gaat volgens mij verder dan alleen we willen voorkomen dat het te heet wordt of dat het te veel klimaatchaos gaat ontstaan hier in het kleine stukje aarde. Volgens mij gaat het echt om het zoeken naar een groter narratief over waarom wij hier als mensen nu zijn.
Mm-hmm.
En ik zie daar, niet alleen ik, maar ook andere mensen in het recreatieve veld, zien dat potentieel vooral zitten in onze bijdrage aan het hele grote verhaal van het leven. En hoe kunnen we zorgen dat het soort van het evolutionaire verhaal, dat we daar een positief hoofdstuk aan bijdragen. Nu we het geluk hebben om hier te mogen zijn, mm-hmm, wetende ook dat we als soort op een gegeven moment er niet meer zullen zijn. En hoe kunnen we voorkomen dat we zoveel schade berokkenen eigenlijk, dat narratief een hele andere richting opgaat, die het potentieel van het leven teniet doet, of in ieder geval minder maakt.
Ja.
En volgens mij, als we die grondhouding van, we zijn een tijdelijke expressie van het leven, en hoe kunnen we ons verhouden in alles wat we doen, denken, maken aan die tijdelijkheid? Als we vanuit dat diepe besef gaan zoeken naar, oké, hoe kunnen we dan transities vormgeven en waar moeten we dan naartoe?
Mm-hmm.
Dan ontstaat er het potentieel voor richting.
Ja.
En alleen werken aan minder CO2, omdat het minder CO2 beter is, oké.
Mm-hmm.
Dat haalt mij niet mijn bed uit, zeg maar.
Ja, dat is meer het technische stuk. Jij pleit eigenlijk meer voor een soort culturele revolutie.
In ieder geval het zoektocht naar een nieuw collectief verhaal. Waarin de positie van de mens, waarin we als mens onszelf ook echt zien als een onderdeel van het web van het leven. En daarin een tijdelijk onderdeel.
Ja.
En dat we daardoor ook een verantwoordelijkheid hebben om die rol serieus op te pakken.
Hm.
En daarnaast is al het technische werk en het sociale innovatiewerk is nog steeds super interessant. En ik ben blij dat er heel veel mensen zijn die daar ook helemaal op aangaan. Dus volgens mij is het een en-en verhaal. Dus wat is het diepere narratief voor ons als soort? En vervolgens ook, hoe kunnen we dat dan in uiting brengen in systemen waar ook heel veel weerstand is en waar heel veel resistentie is en waar er heel veel bestaande belangen zijn,
mm-hmm,
die dat helemaal niet willen. Überhaupt niet.
Ja.
Nou, dat.
We hebben in onze podcast altijd een tweetal vragen die we standaard aan alle gasten vragen.
Oeh, spannend.
En die eerste vraag, die vergt misschien ook wel wat van jou, fantasie- of voorstellingsvermogen. Namelijk, die vraag is wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie. Als je je ogen dicht zou doen of... En ik zeg het woord duurzaamheidstransitie. Wat zie je dan voor je?
Mogen het ook twee beelden zijn?
Zeker.
Oké, gelukkig. Ik ga altijd heel slecht op instructies. Word ik heel obstinaat. Dan wil ik altijd andere dingen doen. Er kwamen voor mij twee dingen die heel erg met elkaar verbonden zijn. Dus eigenlijk is het misschien één beeld, maar dan meer, het is een filmpje.
Mm-hmm.
Dat is misschien denk ik het eerlijkste manier om het te vertellen. Voor mij is het namelijk aan de ene kant de dood en aan de andere kant ontstaan van nieuw leven.
Mm-hmm.
En het beeld, specifieke beeld wat naar voren kwam, was eigenlijk ja, plantjes, bloemen of dat maakt niet zo heel veel uit. Maar die ontstaan tussen de cracks, zeg maar, tussen beton in of tussen tegels in.
Mm-hmm.
Dus wel iets wat betegeld was, waar dan nieuw leven langzaam door ontstaan is en soort van opnieuw aan het groeien. Dat was het eerste beeld wat voor mij naar boven kwam. En daaraan gekoppeld is ook het doodaspect. En mm-hmm. dat is denk ik iets wat... sowieso is dat iets waar ik heel veel mee bezig ben de afgelopen tijd. Verlies, verderf, dood, pijn. Die kant zeg maar van transitiewerk, waar naar mijn mening er op dit moment niet genoeg energie en aandacht op zit. Het is vaak ook best wel confronterend natuurlijk. En het is mm-hmm. makkelijker om iets nieuws te creëren in plaats van om echt na te denken over hoe kunnen we iets helpen afbouwen. Ik zelf ook wel eens hospiceren in die context. En hoe kunnen we zorgen, een soort van zorg dragen voor het geleidelijk op een liefdevolle manier sterven van wat er dood moet gaan.
Mm-hmm.
Dus voor mij zijn dat twee dingen die heel erg naar boven kwamen. Dus van hoe kunnen we binnen transities, duurzaamheidstransities, hospiceren op een liefdevolle en zorgzame manier en tegelijkertijd ook voetvrouw, tuinier zijn voor het nieuwe leven wat ook wilt ontstaan.
Ja.
En daarin de soort van de awe-inspiring, ik ben even op zoek naar het juiste Nederlandse woord, maar die diepe, diepe kracht van natuurlijke systemen om te herstellen en op terug te komen als ze beschadigd zijn. Dat zijn mijn eerste reacties.
Ja. Ik zie ook het iedere keer terugkomen weer van alle seizoenen nu vormen, zoals jij het vertelt. Hè? Dat in de herfst alles doodgaat, maar wel weer voedsel is voor een lente waarin dan weer alles opkomt.
Ja, absoluut. En dat is iets wat wij eigenlijk op soort van mens-systeemniveau of mens-transitieniveau, ik zie daar heel weinig aandacht naar. Dat wij ook natuurlijke wezens zijn met een ritme. En dat het eigenlijk super raar is dat behalve met soort van kerstvakantie in het onderwijs dan, dat we eigenlijk dat het niet uitmaakt waar in het jaar je zit in de zin van hoe ziet je leven eruit en hoe ziet het werk eruit en hoe ziet een transitiewerk eruit.
Mm-hmm.
Terwijl het volgens mij veel natuurlijker zou zijn om ook onszelf af te vragen van ja, wat is transitiewerk wat gepast is bij de winter? Wat is transitiewerk wat bij de lente past?
Mm.
Wat voor een energie, wat voor een activiteiten passen er juist bij de zomer? Om ook dat soort, om die kant, en dan heb ik het nu over transitiewerk, maar dat geldt voor mij ook over onderwijs. Van hoe kunnen we onderwijs en transitiewerk vormgeven wat ook bij de natuurlijke ritmes past.
Ja.
Die gepast zijn op deze plek, namelijk in Noordwest-Europa, waar we inderdaad soort van nog vier seizoenen hebben. Dat is te discussiëren in hoeverre het echt vier seizoenen zijn.
Mm-hmm.
Maar dat zal anders zijn dan bijvoorbeeld om de Evenaar, waar je een heel ander natuurlijk ritme hebt.
Ja.
Terwijl we natuurlijk, ja, wat we nu eigenlijk doen is de hele wereld standaardiseren op zoek naar efficiëntie. En daarmee, denk ik, het alleen maar moeilijker maken om echt op een gezonde manier systemen te maken.
Ja. En waarin zou je dan een verschil kunnen zien of moeten zien tussen landen die op de Evenaar zitten en landen in Noordwest-Europa? Hoe ziet dat er praktisch uit, zeg maar, dat verschil?
Dit is een stukje, wat ik nu ga delen is niet gebaseerd op bestaand onderzoek.
Nee.
Dit is gewoon mijn verwachting, vermoeden. Mm-hmm. Ik kan me heel goed voorstellen dat onderwijs rond de Evenaar misschien veel beter zou overkomen en voelen als het relatief weinig grote pauzes, grote vakanties heeft. Maar bijvoorbeeld minder uren per dag. Maar dan wel relatief gestaag door het jaar, omdat er ook minder klimatische veranderingen zijn.
Hm.
Terwijl hier het voor mij heel logisch zou zijn om eigenlijk in de winter veel grotere onderwijsstop te hebben dan in de zomer. Mm-hmm. Want wanneer hebben de mensen hier de meeste energie? Dat is vaak juist in de lente en de zomer. En wat doen we dan? Dan gaat al het onderwijs dicht. Mm. Terwijl, wanneer voelen mensen zich over het algemeen het rotst? Ja, dat is diep in de winter. Ja. Als het de hele dag donker is, je naar kantoor gaat, het donker is, je thuis komt, het donker is. Mm. Als je dan ook nog eens het ongeluk hebt om een kantoorbaan te hebben, dat je misschien de zon helemaal niet gezien hebt.
Ja.
Dat klinkt bij uitstek voor mij juist als het moment waarop we zouden zeggen van, hey, misschien zouden we nu moeten uitrusten.
Een winterslaapje.
Ja, misschien niet letterlijk, maar metaforisch inderdaad. Ja. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen dat het impact zou kunnen hebben op de kwaliteit, maar ook de impact van het onderwijs.
Ja, ja.
En misschien ook andere soort van werken, maar het mijn expertise ligt meer in onderwijs.
Ja. We hebben net even over het eerste beeld gehad dat je dat in je opkwam bij het woord duurzaamheidstransitie. Wat is het eerste woord dat in je opkomt?
Weerstand, denk ik. Dat is het woord wat ik het sterkst naar voren zie komen nu. Mm-hmm. Voor mezelf in ieder geval. En dat heeft heel erg met het politieke klimaat van nu te maken. En dan helaas niet alleen in Nederland. Mm-hmm. Waar we eigenlijk op zich een soort van dooretteren door, to be honest, de incompetentie van het huidige kabinet. Mm-hmm. En in die zin ben ik eigenlijk super blij met onze poldercultuur nu. Want ik denk dat het heel veel slecht beleid op dit moment aan tegenhouden. Net zoals dat het af en toe ook heel veel goed beleid ook vertraagt. Mm-hmm. Maar ook de soort van geopolitieke energie eigenlijk veel breder die er is. Ja, ik zie vooral op dit moment heel erg veel weerstand. Moeheid ook, van beide kanten. Dus zowel van de mensen die en organisaties hebben van, ah, zo erg is het allemaal niet. Maar ook van juist de andere kant, mensen die zich echt ervoor inzetten. Veel mensen die zich alleen voelen. Die het gevoel zijn dat ze een soort van enige strijder zijn. Of enige die bewust is. Dat soort dingen. Mm-hmm. Dat zijn de eerste soort van woorden die nu voor mij naar boven komen. Verantwoordelijkheid. Dus dat is aan de andere kant. Want wat ook naar voren komt voor mij is dat het ook door de tijden waarin we leven, zeker als relatief jong persoon, ik ben 29, maar het geluk om jongere mensen, studenten vooral te mogen opleiden. Het is natuurlijk ook een super zwaar oneerlijk verhaal waarmee zij soort van deze tijdsgeest instappen. Hm. En toch moeten we er iets mee. Dus het is eigenlijk een soort van onontsnapbare verantwoordelijkheid.
Ja.
Dat zijn de eerste reacties die mij naar boven komen. En ik wil daarbij niet de interpretatie geven dat ik denk dat het kansloos of hopeloos of zoiets is. Want dat geloof ik absoluut niet. Mm-hmm. Ik denk wel dat we moeten kijken van, is de manier hoe we nu praten, het narratief wat nu eigenlijk leeft hierover, is dat het juiste als dit de reacties zijn die in ieder geval naar mijn ervaring naar boven komen. En de vraag natuurlijk in hoeverre dat ook breder klopt. En er zijn natuurlijk mensen die daar veel meer onderzoek doen over dingen als polarisatie, over klimaat en dat soort dingen. Maar ja, dat zijn mijn eerste reacties op jouw vraag.
Ja.
Op jouw prompt.
En wat is jouw trucje dan dat je in die weerstand toch die verantwoordelijkheid kunt nemen?
Ja, ik weet niet of het een truc is. Mm-hmm. Ik denk dat ik als persoon geen keuze heb. En dat bedoel ik eigenlijk filosofisch, in de zin dat ik echt niet anders kan.
Ja.
En dat komt deels door, als je die realiteit gezien hebt, als je de data gezien hebt, de IPCC-verslagen, et cetera, dan zijn er eigenlijk denk ik maar twee reacties. Of je kunt je kop onder het zand steken en doen alsof het niet zo erg is. Mm-hmm. Of je hebt het echt gezien en je gevoeld. En dan is dat geen optie meer.
Ja.
Dat betekent niet per se dat iedereen op de A4 of 12 of whatever moet gaan staan als klimaatactivist. Maar ik denk wel dat als je dat ervaren hebt, dat je geen andere keuze hebt dan iets ermee doen. Hm. En iedereen vindt daar hopelijk zijn haar hun eigen opties voor. Ja. En dat hoeft ook niet altijd even hard. We moeten ook voorzichtig zijn dat mensen, zeker activisten, zijn natuurlijk heel erg hebben best wel grote kans op burn-outs en dat soort dingen. En daarnaast, dat is wat persoonlijker, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Voor mij komt heel veel ook voort uit ziekte. Mm-hmm. Dus ik ben bijna 10 jaar geleden gediagnosticeerd met de ziekte van Bechterew. Mm-hmm. Dat is een vorm van reuma, zeg maar. En eigenlijk een van de consequenties ervan is dat je gewoon altijd fysieke pijn hebt. Dus het is gewoon geen moment dat je niet pijn in vooral je rug, maar ook je nek en schouders en heupen hebt. En chronische pijn is mega slopend. Dat is, als je daar niet een soort van fenomenologische ervaring mee hebt, is dat bijna niet voor te stellen hoe het is om elk moment van de dag het gevoel te hebben alsof je eigenlijk niet veilig bent op een manier in je eigen lijf.
Ja.
En daar zit een risico aan voor mij. En ik denk voor heel veel andere mensen. Want er zijn bijna 3 miljoen mensen in Nederland alleen al die daarmee te maken hebben. Niet specifiek met Bechterew, maar met chronische pijn. Mm-hmm. Dat je extreem verbitterd wordt. Mm-hmm. En volgens mij is dat precies hetzelfde risico wat mensen die in de duurzaamheidswereld zitten. Die hebben zij ook. Maar op een andere manier. Want ik denk dat mensen daar ook een soort van pijn ervaren. Zelfs als hun fysieke lichaam niet hetgeen is wat pijn doet. Mm-hmm. Maar frustratie en pijn doordat het zo langzaam gaat. Frustratie en pijn doordat ze worden tegengewerkt. Frustratie en pijn omdat die transities niet lijken te vlotten. En sommige trouwens best wel. De energietransitie bijvoorbeeld gaat redelijk snel.
Ja.
En ik wil niet verbitterd raken. Mm-hmm. Dat is gewoon echt een hele fundamentele keuze die ik maak. Ik wil niet een verbitterd persoon zijn.
Ja.
Die vervolgens mensen om mij heen ook verbittert.
Ja. Ja. Knap dat je die vraag knap. Ja, dat is dan dus zo gelopen.
Ja.
Maar ja, mooi dat het zo is gelopen. Ja. Dat thema regeneratie, wat heeft jou destijds geïnspireerd om juist daarmee aan de slag te gaan?
Ja. Nee, dat is deels eigenlijk een voortvloeisel uit het vorige antwoord. Mm-hmm. Dat was heel erg een zoektocht, een best wel existentiële zoektocht. Dus van ja, kijk, mens zijn is al moeilijk. We hebben het geluk dat we bewust mogen zijn en daarmee ook het ongeluk dat we bewust zijn. Mm-hmm. Want je bent de hele tijd aan het afvragen van ben ik wel op een juiste manier mens? Wat betekent het om een goed persoon te zijn? En als je dan ook nog eens een cocktail daarin gooit van het gaat niet goed met het klimaat. Er zijn heel veel dingen die niet goed gaan. Mm-hmm. Woningsnood, oorlogen, klimaat, vrouwenmishandeling. Dat lijstje gaat nog even door, zeg maar.
Ja.
En je hebt ook nog eens een lijf wat altijd pijn doet. Ja, dat is een best wel lastige cocktail om mee te zijn. Mm-hmm. En daarin kwam voor mij een hele persoonlijke existentiële zoektocht van er moet een herstellend potentieel ergens zijn. Mm-hmm. Want anders, wat is de zin anders?
Ja.
Wat is de zingeving anders? Ik ben niet religieus zelf. Dus misschien dat voor sommige mensen dat daar een deel van het antwoord in zit. Er gebeurt ook super interessant onderzoek op het snijvlak van theologie en duurzaamheid. Wat mm-hmm. echt zeker de moeite waard is als je wel gelovig bent om in te duiken. Maar voor mij is dat dus niet zo. En toen kwam ik uiteindelijk via permacultuur op eigenlijk die bredere stroming van het regeneratieve perspectief. Mm-hmm. Ongeveer ook 8-9 jaar geleden, toen eigenlijk in alle eerlijkheid een beetje in een PhD gerold. Dat was nooit per se mijn doel. Alleen het carrièrepad wat ik voor ogen had voor de diagnosticering, die stond niet meer open voor mij, gewoon omdat dat een heel fysiek pad was. Mm-hmm. En uiteindelijk super blij dat ik via Wageningen het geluk gehad heb om te mogen promoveren op het thema. En nu ook om een bijdrage te mogen leveren aan het verder uitdragen.
Ja.
Via de onderzoeksgroep, via het onderwijs, via publicaties. Nou, bijvoorbeeld 23 april komt mijn debuutsroman uit. Maar die gaat ook over het regeneratieve perspectief. Mm-hmm. Er wordt een serie van 3... De serie als geheel heet de Lessen van de Noordzee. Mm-hmm. En het eerste deel heet de Draak in mij. Het gaat echt heel erg over hoe ga je om met de pijn van de wereld. De pijn van een wereld die op dit moment niet gezond is.
Ja.
En eventueel ook hoe ga je ermee om als de wereld niet gezond is en je eigen lijf niet gezond is. En ik moet ook eerlijk toegeven dat het is veruit het spannendste werkgerelateerde ding wat ik ooit gedaan heb. Mm-hmm. Ja, het is best wel angstaanjagend, moet ik zeggen. Het is geen autobiografie, maar er zitten zoveel dingen van mijn eigen levenservaring in. Dat het voelt wel het is tamelijk eng.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Maar goed, daar komt dan die moed ook weer bij,
spannend,
bij opkijken.
Ja.
Ja.
Ja. En ja, misschien dat ik al te veel naar het boek ga of wat je daarover wilt vertellen, maar ik vraag me ook af van, helpt dan nu het bezig zijn met regeneratief denken en doen,
mm-hmm,
je ook bij het omgaan met die pijn?
Mm-hmm. Ja, absoluut. Kijk, wat mij het meeste helpt en wat echt voor mij een kernproces, in een relatieve discours noemen we kernprocessen uit de dingen die jou uniek maken als, in de zin van de unieke bijdrage die jij kunt leveren aan anderen.
Mm-hmm.
En een van mijn kernprocessen is dat ik heel erg wil bijdragen aan het verlichten van het potentieel in anderen. Dus het laten zien, het anderen laten zien wat zij kunnen doen.
Mm-hmm.
Waardoor het ook heel logisch is dat ik in het onderwijs floreer, denk ik. Maar ook in het kader van hoe ik werk, hoop ik in ieder geval dat het zo wordt geïnterpreteerd, met anderen, lectoraatsleden, onderzoeksgroepleden en professionals.
Mm-hmm.
En daarin een rol kunnen spelen. En zeker ook voor de vele mensen die bij heel veel organisaties zitten en het gevoel hebben dat ze alleen zijn, om activiteiten aan te bieden, gemeenschappen aan te bieden, zodat ze A, die verlichting kunnen zien, maar ook B, daarin dat niet meer het gevoel hebben dat ze de hele tijd alleen ervoor staan.
Mm-hmm.
Dat zijn echt twee dingen waar mijn eigen hart van gaat zingen.
Ja.
En alles wat ik doe staat daar in het teken van. Alle publicaties, alle lessen, alle keynotes, alle subsidieaanvragen probeer ik ook met die gedachten te doen.
Hm.
Ja.
Kun je benoemen waar je het meest trots op bent met wat je bereikt hebt zo de afgelopen jaren?
Oef. Dat is een grote vraag. Ik denk dat het best eerlijk is om te stellen dat mijn werkzaamheden een bijdrage geleverd hebben aan het regeneratieve discours in Nederland.
Mm-hmm.
Aan het co-ontwikkelen van verschillende gemeenschappen en verschillende hogescholen, universiteiten, organisaties. En eigenlijk nu voortvloeiend daaruit zien dat het op andere plekken nu ook wordt opgepakt.
Ja.
Dat er lectoraten gestart worden op het thema bij scholen, plekken waar ik helemaal niks mee te maken heb, zeg maar. Of dat er mensen naar me toe komen die zeggen van, hey, door whatever jullie gedaan hebben, en dat gaat echt niet alleen om mijn werk, maar dat is ook de onderzoeksgroepleden, ook de collega's, hebben wij dit vak kunnen veranderen? Of hebben wij mijn leidinggevende kunnen overtuigen om whatever het ook maar is te gaan doen.
Ja.
Ik denk dat soort van die bijdrage aan het veld, dat is wel echt iets waar ben ik best wel trots op.
Ja.
Ja.
Dus je hebt wat zaadjes geplant, er zijn bloemen uitgekomen. Die bloemen hebben weer zaadjes verspreid en zo zie je je werk overal terugkomen tussen die betontegels.
Ja, langzaamaan. Beton is ook best weerstandig.
Zeg je?
Beton is ook best weerbarstig.
Zeker. Ja. Als je kijkt naar belangrijke trends en ontwikkelingen zo de komende jaren,
mm-hmm,
waarvan verwacht je dan dat ze de toekomst van regeneratief denken en doen het meest zullen bepalen?
Ik ga van twee kanten antwoorden geven op deze vraag. Dus aan de ene kant vanuit de inhoud en de andere kant vanuit soort van de systeemkrachten, zeg maar.
Mm-hmm.
Inhoudelijk zie ik heel veel extra aandacht nu voor mens-natuur verbindingen. Met verschillende bewoordingen. Aardevolheid, earthfulness, earthkeepership. Nature-human connections. Die hele discours. Ik denk dat dat een hele grote bron van kracht gaat zijn voor het veld.
Mm-hmm.
Wat ook al best wel voeten in de klei heeft binnen het onderwijs. Binnen en buiten Nederland. Nog super niche. En op de ene onderwijslaag veel meer dan andere. Ik denk de hele discours omtrent de inner development. Ik ben niet per se voor of tegen de inner development goals, maar ik vind het discours van de binnenkant van duurzaamheidstransities, de waarden, de normen, de waarden, denkwijze, wereldbeelden, Ik denk dat daar heel veel energie op zit.
Ja.
En ik vind het prima als dat deels gedragen wordt door de IDG's. Zolang we maar voorkomen dat we onszelf gevangen gaan laten nemen door een bepaald framework.
Ja.
Dat zijn denk ik de twee soort van twee krachten die heel erg meewerken. Een kracht die meewerkt en tegenwerkt is de werkdruk specifiek in het onderwijs.
Mm-hmm.
De werkdruk in het onderwijs, zeker in het PO en VO, is te hoog. Structureel.
Mm-hmm.
In Den Haag bijvoorbeeld staat meer dan de helft van alle benodigde vacatures voor onderwijsgevend personeel op het moment open. Dat zijn al openstaande vacatures.
Wow.
En dat biedt voor mij tegelijkertijd, ja, dat is bizar. Maar dat biedt tegelijkertijd eigenlijk twee opties. Want of we kunnen doorgaan met pleisters plakken met het huidige systeem. Mensen die niet gediplomeerd zijn of geaccrediteerd zijn voor de klas zetten, ouders voor de klas, whatever.
Mm-hmm.
Of het kan op het moment zijn dat we echt gaan kijken van hey. Hoe kunnen we op een gezonde manier een onderwijssysteem ontwikkelen? Wat wel bijdraagt aan de ontwikkeling van jongere generaties.
Mm-hmm.
Wat ook rekening houdt trouwens met de demografische ontwikkelingen. Dat we nu een lerarentekort hebben, maar over een paar decennia niet meer.
Ja.
Dus hoe voorkomen we dat we dan een gigantisch financieel probleem creëren?
Mm-hmm.
Dus dat zit voor mij een beetje in het midden. Dat kan nog echt allebei de kanten opgaan. Dat geldt voor mindere mate ook in het hoger onderwijs en het mbo. Al moet ik eerder toegeven, ik denk dat de werkdruk in het hoger onderwijs en mbo lager is dan in het POVO. Er zullen misschien veel collega's zijn die daar heel boos om worden als ik dat zeg. Maar ik heb echt, er is denk ik geen enkele professie waar ik meer respect voor heb dan iemand die met 30 of 35 kids of tieners aan de slag kan. Dat is echt bizar.
Mm-hmm.
En er zijn ook heel veel tegenwerkende krachten. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over die geopolitieke ontwikkelingen. De verrechtsing eigenlijk van de in ieder geval de westerse wereld.
Mm-hmm.
Toenemende weerstand, polarisatie in de maatschappij. Soms voelt het wel alsof we überhaupt niet meer een dialoog met elkaar aan kunnen gaan over bepaalde topics.
Ja.
Ik denk dat dat is een extreem complexe mengelmoes. En ik hou altijd wel vast dat we er doorheen gaan komen.
Mm-hmm.
Maar er zullen zeker nog veel tegenslagen en pijnlijke momenten komen.
Ja. Ja. Als we nu nog eens een keer 10 jaar verder in de toekomst kijken.
Mm-hmm.
Aan welke positieve veranderingen heb jij dan nog bijgedragen?
Ik hoop dat over 10 jaar, en ik weet niet precies wat mijn rol daarin gaat zijn specifiek, dat er geen enkele docent, onderwijzer in de breedste zin, dus ook managers, leidinggevende directeuren en ondersteuning, meer is die zich in dit werk alleen voelt.
Hm.
Ik denk als ik daar een bijdrage aan geleverd kan hebben, dan zou ik met heel veel trots de spiegel aan kunnen kijken. En dat is een vraag die ik ook vaak aan studenten stel. Van wat is het werk wat de aarde nu van jou vraagt, waarmee jij over 10, 15 jaar niet alleen durft de spiegel in te kijken, maar ook echt trots kunt zijn op wie jou terugkijkt, zeg maar.
Mm-hmm.
En ik vind het heel belangrijk als we daaraan kunnen bijdragen.
Ja.
Ja.
Dus je ziet dat dan dat regeneratieve veel meer op het sociaal-psychologische vlak.
Ja, of misschien filosofisch, denk ik zelfs. Maar, ja.
Ik denk bij regeneratie meteen aan aarde en die vruchtbaar houden en beter achterlaten dan. Maar goed, ja, zoals jij het vertelt. Heeft het op mensen natuurlijk zelf ook een weerslag.
Ja, ik wil ook niet de impressie geven dat ik bijvoorbeeld het regeneratief omgaan met de fysieke aarde, dat ik dat niet belangrijk vind. Maar er zijn ook heel erg veel hele toffe mensen daarmee bezig. Met regeneratieve landbouw, regeneratieve bouw überhaupt, regeneratie in ziekenhuizen, et cetera, et cetera.
Ja.
En volgens mij zit de kern, of zit één van de mogelijke kernen inderdaad op een niveau van de mens. En of dat dan sociaal, psychologisch, filosofisch, dat ik moet eerlijk toegeven, al die silo's die we gecreëerd hebben in de academie interesseren me ook niet zo heel veel.
Hm.
Ik denk als we daar een verandering teweeg kunnen brengen, dan vloeit dat, dan uit dat zich in de manier hoe al die mensen met de aarde omgaan.
Ja.
Dan uit dat zich hoe alle afgestudeerden, alle docenten met de aarde omgaan.
Hm.
En in die hoedanigheid is het transitiewerk waar wij mee bezig zijn veel langer termijn gericht dan bijvoorbeeld collega's in de energietransitie of de circulaire economie die ook fantastisch werk doen. Mm-hmm. En ik wil absoluut niet daar aan tekort doen of argumenteren dat ze moeten stoppen of any of that, zeg maar. Mm-hmm. Maar onze focus ligt inderdaad op het co-scheppen van een nieuw narratief over 30, 40, 50 jaar.
Ja.
En steeds meer ook niet alleen in Nederland.
Mm-hmm. Ja. Interessant, ja. Ja, ik zou nog heel veel vragen aan je kunnen stellen, Bas, maar we moeten er ook een keer mee stoppen met deze podcast. Ik zou zeggen, kom een keertje terug, want ik vond het heel inspirerend en heel leerzaam. Dank je wel voor jouw bereidheid om hier in Breda deze podcast op te komen nemen. Ja. En heel veel succes met je werk.
Dank je wel, jullie ook. En hele mooie campus.
Dank je wel. Beste luisteraars, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.